Goedenavond. Welkom bij de Oranje Zomer. Donderdag 3 augustus, wederom vanuit Breda, vanuit de KMA, Koninklijke Militaire Academie. Fijn dat jullie kijken en fijn dat jullie er zijn. Jack van Gelder aan de kop van de tafel. Galit Kassem, Raymond Mens, Remy Sulkes en Chris Woerts. Top dat jullie er zijn. Weet je wat zo lekker is, Jack? De weekgast die kan zich eigenlijk alles vertellen hier aan tafel. En die kan zich ook lekker ergeren. Waar heb jij je aan geërgerd?
Nou, erg geërgerd. We hebben het laatst ook gehad over BNB voor Liefde. En wat je nu heel erg meemaakt, is dat mensen zeggen van... dat zeg je bijvoorbeeld, heb je gezien dat die man daar met die vrouw, dat klikte niet? Nee, dat weet ik nog niet. Ik loop een stukje achter. Of mensen zeggen, oh, dat wordt helemaal niks. Want die kijken naar het Videoland. Dus je wordt er helemaal gek van. Je durft er helemaal niet meer over te praten op deze manier. Dat irriteert buitengewoon.
Ja, dus je bent niet blij.
Ik ben altijd blij.
Hier aan. Ik ben meteen helemaal niet blij. Oh, helemaal niet wat mijn bedoeling was. En daar baal ik echt heel erg van. Ik ben echt helemaal niet blij mee. Ik baal er echt van. Ik ben helemaal niet blij mee. Hou maar op. Echt niet blij mee.
Ja, dat kan toch? Dat niet blij
ja, maar het is wel een schat van een vrouw. Want ze is inderdaad zo lastig als wat. Maar met name voor zichzelf. En nu krijgt ze, ik weet niet of de mensen dat al weten... maar gisteren was het geloof ik op televisie. Nu krijgt ze ook een soort retroperspectief dat ze denkt... ja, misschien zit het toch wel een beetje bij mij. Ik ben een beetje loser. Maar dat is eigenlijk een heel aardige
vrouw. Ja, nee, ze is geen loser. Maar het is wel lullig als je een boom staat kaal te scheren... en die vrouw komt terug en zegt, ik ben helemaal niet blij.
Ik heb nog nooit, ik heb me wel eens geschoren, maar ik heb nog nooit een boom kaal geschoren.
Nee. Ja. Maakt er maar wel van.
Het is sowieso ook lastig, want ik heb nu iets van... dat ik 6 jaar een vriend, maar in het verleden ook heel veel gedate. En dan heb je altijd het moment dat je naar de kroeg loopt... en denkt of dit wordt een leuke avond... of je denkt, nou, 1 biertje, ik moet weg. Maar dat weet je dan, zodra je die kroeg binnenstapt. En daar is een dame helemaal naar Azië gereisd bijvoorbeeld. En dan zie je in één keer die vent. Ja, kom dan nog maar eens weg heel snel. Ja, dat is natuurlijk een risico.
Dan ben je dus niet blij.
Nee, dan ben je niet blij.
Ik ben meteen helemaal niet blij. Ik ben echt helemaal niet blij mee. Hou maar op. Echt niet blij mee.
Nee, amen.
Ja, die man werd echt afgezekerd.
Ja. Galit, fijn dat je er bent. Je bent al eerder geweest en je zou op vakantie gaan. Dat is niet helemaal doorgegaan.
Nee, en ik dacht, het wordt in Nederland mooi, dus ik kan lekker hier blijven. Maar als ik elke ochtend naar buiten kijk, daar word ik niet heel vrolijk van. Dus ik ben toch aan het kijken nu of we niet toch weg kunnen.
En loop van volgende week schijnt het mooi te worden. Oh. Tussen 12
nog
en 2.
Nog even wachten, het is 12 en 2.
Ja, maar jij bent vol in voorbereiding natuurlijk op Galit en Sophie. Een nieuw seizoen. Ben je een beetje bang voor Eva?
Bang voor Eva?
Ja, nee. Als ze je baantje daarin pikt.
Ah, nee joh. Nee, het is goed dat ze... Ik denk dat het echt goed is dat ze naar de publieke omroep komt. Het is nog niet duidelijk wat ze precies gaat doen. Galit en Sophie gaat sowieso door tot zomer volgend jaar, 2024. Ja, en dan zien we vanzelf wel wat.
Nee, maar dit is een politiek antwoord. Nee, het echte antwoord.
Nee, maar even serieus. Ik denk dat het goed is. Zij is gewoon een van de betere. Vind jij ook, denk ik?
Ja, ik vind haar de beste, zeker. Nou, ja.
Dan is het toch goed dat hij de club komt versterken. En wij hebben in het verleden ook afgewisseld met andere programma's. Ik zie niet waarom dat voor ons een probleem zou moeten
zijn. Oh, dus dat zou kunnen, dat je gaat afwisselen?
Als zij 7 uur gaat doen, maar zelfs dat is niet zeker.
Nee. En je had mooi nieuws vandaag, hè?
Ja. Marokko.
Ja, het Marokkaanse
debuut op het WK. Na de eerste wedstrijd gaven we er geen stuiver meer voor. 6-0 verloren. Ja, vandaag iets beter. Die penalty had het beter gekund. Maar hij zit er wel in.
Ja, 6-0 verloren van Duitsland. In die eerste wedstrijd dacht je, oh, dat wordt helemaal niks. En dit is natuurlijk gigantisch. En wat een mooie opsteek. En het gaat sowieso goed in het Marokkaanse voetbal. Ja. Want mannen natuurlijk, die hebben de hart veroverd.
Maar als je kijkt naar hoe ze die infrastructuur, die voetbalinfrastructuur hebben gemaakt daar in Marokko. Het is echt geweldig. De beste velden. De beste trainers, de beste faciliteiten. Dat zagen we bij de mannen al, 2K vorig jaar. Ja. Ja, en nu gaan zij door naar de volgende ronde. Dat is ongekend, want het debuut op een WK. Eerste wedstrijd, zoals ik al zei, dacht niemand, dat wordt wat. En dan nu 2 wedstrijden winnen. En door tegen Frankrijk, wordt een pittige pot. Maar toch, we mogen echt trots zijn.
Ja, leuk. Heb je nog lekker gesnuffeld vandaag bijvoorbeeld?
De hond heeft gesnuffeld, ja. Ja, ik ben Pieter ontzettend dankbaar. Je ziet hier Maxi meteen kijken hoe dat werkt. Ik heb daar dus koekjes in verstopt. En hij is zo een half uur bezig. En daarna is ze ook wat rustiger. Dat is ook de bedoeling. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus,
en het is voor het goede doel.
Ja, ook nog. Ja. Dat moesten we nog even vermelden.
info@hondplus.nl. Ja. Zeg, heb jij eigenlijk al een manager, vroeg ik me af?
Nee.
Want je bent nu wel... Nou, je kunt nu wel zeggen, je bent een A-ster, toch?
Nee. Maar jij zit continu dat heel groot te maken. En dan zit ik hier met plaatsvervangende schaamte. Moet ik dat ontkennen? Nee, maar ik hou ook sowieso niet zo van een manager. Want dan heb je weer ook een tussenlaag, weet je wel. Dus dan moet je tegen... Je kan wat tegen mensen zeggen van, ga naar mijn manager. Als je van mensen af wil, maar dan kun je ook een manager verzinnen. Hè, van bel die en die bestaat dan.
Nou, het is altijd handig. Maar ik heb er geen... In sommige gevallen wel te doen. Zeker de stap die jij gaat maken. om in ieder geval zelf niet de boeman te zijn. Het kan wel eens, ik heb het ook nooit gedaan.
Ja, maar je hebt
alleen
een
laatste fase.
Heen,
maar dat er, jawel, maar dat er iemand tussen zit die op een gegeven moment dingen kan vragen of zeggen. Die niet meteen boom, zo aankomen. Dan kan je altijd weer... Ik heb het gedaan toen ik naar Ziggo ging. Verder heb ik het nooit gedaan, hoor.
Maar Raymond, ik heb geen A-ster nu. En ik zag ook dat John de Mol hier is. Er wordt onderhandeld dus met jou voor een contract.
We hebben net de puntjes op de i gezet.
En wat betekent
is
dat?
Het, is het rond?
Is ja, het is rond. Jawel.
Maar als het nog niet rond is...
Ik kan net zo goed thuis blijven, want dat is toch wat ik zeg.
Nee, maar Raymond, doe het niet. Doe het niet. Want... Voor je het weet presenteer je Letterix en dan word je zo van de buis geschoven. Ja. Blijf onafhankelijk, dan schuif je af en toe aan bij ons en dan doe je ook weer andere programma's.
Oh, kijk hem zaken doen.
Volgens mij ga ik geen Letterix presenteren. En wat ze gezegd hebben is, en dat vind ik ook wel voor mezelf makkelijk. Ze hebben gezegd van richting die Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. Je schuift regelmatig bij VI aan. Mm-hmm. Willen we dat je in dat programma en ook in andere programma's aanschuift. En dat geeft mij, nee, niet alles, maar alleen dat. Want hij begint over Letterix.
John, klopt het eigenlijk wat je allemaal roept? Want John de Mol is hier, klopt het een beetje?
Is niks.
John denkt, oh, waar ben ik in godsnaam aan begonnen?
Ja. Maar dat is geeft voor mij ook weer rust. Want ik heb ook een theatertour. Trouwens, vandaag nog over gezeten. Binnenkort maken we de planning daarvan bekend.
Ja, hij draait
dus voor mij geeft het ook rust dat ik op televisiegebied dan vooral bij VI aanschrijf en andere programma's.
Ja, maar weet je dat mensen die zagen...
Maar het is nog niet rond, hè?
Nee, maar dat komt wel. Dat het eind van de week is
maar dat
rond.
Heb ik al tegen je gezegd.
Mensen die zagen het al heel vroeg in jou. Jij bent natuurlijk al heel vroeg begonnen in de televisiewereld. Daar heb je gepresenteerd bij een of andere lokale.
Daar zijn geen beelden van, toch?
Daar zijn inderdaad...
Nee. Want dan ga ik
daar
even...
Daar zijn beelden van. Remoment.
Bij me aangeschoven is inmiddels Jeroen Dievendal. We gaan het met hem hebben over de schermsport. Want u geeft schermles in Alkmaar.
Ja.
En u gaat ook schermles geven in Haarlem. We hebben hier wat materialen liggen. Laten we meteen even hierop ingaan. We hebben...
Dit is een sabelmasker.
Masker, ja.
Je hebt hier een degen.
Ja.
En in een gymzaal kun je niet meer kinderen kwijt dan ongeveer 26.
Wat een niveau, jongen.
Er is een heel klein beetje ingeknipt, maar inderdaad, ik moest er nog groeien. Dat klopt. Ja.
En je haartjes waren nog niet gedaan, hè?
Nee, dat was daarvoor. Nee. Ook. Ja, kun je nagaan. Ja.
Ik vroeg me af, Chris, hoe houd jij jouw atletische lijf helemaal topfit?
Nee, dat sport is zo overrated. Dat moet je helemaal niet doen. Dat is, ik heb op mijn 23e gestopt met voetballen, knieblessure. Ik ben nu 64. Ik ben nog nooit een dag ziek geweest. Ik heb nog nooit meer gesport daarna. En dat is zo overrated. Je moet niet te veel sporten, joh. Dat is niet goed voor je lichaam. Dat moet je nooit doen.
Je weet naast wie je zit, hè?
Ja, daarom.
Ja, Remy Sulkens. Remy is de trainer van de fitnesstrainer van Rico Verhoeven. Je bent fysiotherapeut, je bent personal trainer. Daar gaan we het natuurlijk straks over hebben, hè? Over 6 weken in 6 weken helemaal fit worden. Maar eerst even Iataren, want ja, die zou naar een Turkse club gaan. Die moest alleen nog gekeurd worden. En nou, ja, wat denk jij? Wat is de reden dat hij niet is aangekomen?
Ja, ik heb de beelden voorbij zien komen. Het is natuurlijk sowieso één grote soap geworden. Als ik hem zo zie dansen daar, dan zou het zomaar kunnen dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Dat ze gezegd hebben van, joh, we komen er toch niet helemaal uit met contracten. Ik denk dat hij... Ik hoop eigenlijk dat hij zijn motivatie weer kan vinden om topsporter te worden. Want ik denk dat zijn intrinsieke motivatie, zijn omgeving...
Maar Chris het al nee te schudden.
Nee, joh, hij is des te dikker zwissen snijden.
Nou, en hij heeft de motivatie van jou.
Ja, precies. Nee, maar dat wordt helemaal niks met die altaren. Dat kun je afschrijven.
Nee, dat ben ik met je eens. Dat denk ik ook.
Maar hij zou voor 4 jaar tekenen, hè? Mm-hmm. Dat was het verhaal. En dan nu opeens...
Het waren er 2 uitgekomen.
Aanvullende eisen.
Aanvullende eisen. Ik denk dat hij gewoon gezegd heeft van... Ik denk dat er een soort van prestatiecontract aangeboden is. Van als je zoveel wedstrijden speelt, dan wordt het verlengd met een jaar. En hij zal misschien gezegd hebben... Nee, ik wil gewoon voor 4 jaar vastliggen en een salaris krijgen. Ja, dat doet de club aan natuurlijk.
Als je naar Turkije gaat voor een contract... dan is het allemaal in kannen en kruiken. Dan word je gepresenteerd. Of je medische keuring en dan word je gepresenteerd. Dus er is gewoon iets anders gebeurd. Rond hem. Hij is gewoon niet fit genoeg.
Nee, maar ik denk in wat jij terecht zegt in een Q&OP... van als je niet speelt, krijg je niet betaald. En als je gaat spelen en zoveel wedstrijden... krijg je een heleboel dat geld en dan kan je voor 4 jaar tekenen. Maar Juventus nam hem weer terug, hè, want daar stond hij nog onder contract. Hij is bij een paar clubs mislukt in de tussentijd. Dat is een doodzonde, hè, want toen Koeman hem in de tijd overreden... om voor Nederland en niet voor Marokko te kiezen... toen hadden we echt allemaal de vlag uithangen.
Ja.
Want er kwam een geweldig talent aan... En die jongen heeft op een of andere manier de verkeerde afslag genomen. Dit komt ook echt nooit meer goed.
Zo zonde.
Ja.
Ja. Gisteren hadden we hier 3 mannen in de uitzending. En die gingen 10.000 kilometer fietsen van Sparta, het kasteel in Rotterdam, naar Sparta in, help me eens even, Griekenland natuurlijk. Voor het Weerstandfonds. Was heel grappig, want daar zat Frenk bij. En Frenk die kwam eigenlijk met een mooie uitdaging.
ja, ik had zelf eigenlijk het idee om mijn haar te doneren. Dus er stond geloof ik €1000 open voor dat mijn haar eraf zou gaan.
Frank, kom erbij, want ja, die 1000 is...
Is dat geld binnen?
Ja, dat is binnen. Sterker nog.
Is dat
binnen?
Hey. Jawel. Oh, oh, oh. Jij in daar neer.
Maar jij hebt dan echt nog wel heel mooi haar voor jouw leeftijd.
Jeetje.
Nou, hoe later de avond was? Het werd 3 uur, hè, voordat het haar eraf was.
Dat geloof ik, ja.
Hoe meer we gingen lallen, maar dat geheel terzijde. Denk je eigenlijk dat hij zenuwachtig is opgestaan vandaag?
Dat denk ik niet.
Nee?
Trump bedoel je?
Ja.
Ja. Nee, Trump houdt ervan dat hij het nieuws beheerst en dat het de hele dag over Trump gaat. Dat is ook een manier waarop hij zijn tegenstanders overschaduwt. We zien hem hier net een paar minuten geleden uit zijn eigen privévliegtuig lopen om zich te melden. Dat gebeurt as we speak bij de rechtbank. Je ziet zijn haar een beetje. Hij heeft ook geen haartransplantatie nog gehad. Maar hij vouwt zijn haar altijd een beetje naar voren. Daardoor als de wind van de verkeerde kant komt, zit hij in de problemen. Maar het feit dat het nu de hele dag over Trump gaat, dat vindt hij alleen maar mooi. En iedere keer, als hij het nieuws beheerst, dan stijgt hij ook in de peilingen. Dus hij staat niet zenuwachtig op, maar wel met het gevoel van, nou, we gaan er weer voor.
Ja, want het is wel een hele belangrijke dag voor heel veel Amerikanen. Ja. Zeker ook voor hem, want er liggen nogal wat aanklachten. Ja. Hoe nu verder, vanaf nu?
Nou, vandaag wordt hij dus voorgeleid en dan wordt er gezegd, nou, dit is, dat wordt ook door analisten gezegd, misschien wel een van de belangrijkste rechtszaken uit de Amerikaanse geschiedenis, want het gaat over de democratie. Er zijn verschillende aanklachten, maar de belangrijkste aanklacht is, als je ze een beetje samenvoegt, dat hij heeft geprobeerd om die verkiezingsuitslag te negeren en daarmee eigenlijk de democratie omver te werpen. Dus hem zal straks gevraagd worden, u heeft de aanklacht inmiddels gelezen. Zeg het maar, schuldig of onschuldig. Dan zegt hij, ik ben onschuldig. Mm-hmm. Dan wordt er een rechtszaak gepland. Dat zal ergens volgend jaar zijn. En dat betekent dat hij volgend jaar, wat inderdaad, hij heeft al een aantal andere rechtszaken ook gepland staan, dat hij eigenlijk campagne voert vanuit de rechtbank.
Ja, hoe kijk jij daarnaar, Galit?
Nou ja, ik denk dat de belangrijkste aanklacht er niet is. En dat is het aanzetten tot die opstand op 6 januari. Want dat zou nog een stap verder zijn. Hè. Er zijn heel veel mensen wel
voor. Het is een klein onderdeel van de aanklacht inderdaad, maar het speelt een bijrol.
Juist. Ja. Wat ik wel interessant vind, is die aanklager, Jack Smith. Een man uit één stuk. Hij is aanklager geweest hier in Den Haag bij het tribunaal. Heeft de maffialeden achter geslot en grendel gekregen. Heeft in de jaren 90, jaren 2000 oorlogsmisdadigers in Den Haag. Ja, en deze man is voor de duivel niet bang. En die pakt Trump aan. En je ziet dat die aanhangers van Trump hem echt op de kool nemen. En hem het een en ander willen aandoen. Maar ik zie hem niet heel snel terugstappen en terugdeinzen. Nee. Dus het wordt echt heel spannend.
Nee, want de discussie is natuurlijk ook, moet je dit wel doen? Hè? Dit is een presidentskandidaat. Jack Smith zegt inderdaad, ik doe dat gewoon.
Maar wat maakt dat nou uit of die presidentskandidaat is?
Nou ja, Trump zegt, ze proberen eigenlijk in die verkiezingsstrijd zich te mengen, justitie, door mij nu op allerlei gronden aan te pakken. Terwijl Jack Smith zegt inderdaad, ja, het is omgekeerd. Jij wist dat al die rechtszaken eraan zaten te komen en toch heb je je kandidaat gesteld. Omdat, dat is de strategie van Trump, die heeft tegen zijn advocaten gezegd, zoveel mogelijk vertragen. Zeg maar dat we de stukken nog niet hebben, dat we meer mensen willen horen, zo laat mogelijk die rechtszaken laten voeren. En dan hopen dat een uitspraak pas na de volgende presidentsverkiezingen komt. Dan is hij mogelijk zelf weer president en kan hij zichzelf gratie verlenen.
Ongelooflijk.
Heerlijk.
Ja, dat is niet helemaal uitgesloten, Helen. Want ik heb vers van de pers een aantal peilingen meegenomen om te laten zien hoe het er nu voor staat. De Republikeinse voorverkiezingen, daar zie je dat Trump by far de populairste kandidaat is. Ongeveer 60% van de Republikeinen zegt als, ja, we willen eigenlijk met Trump door, die moet onze presidentskandidaat worden. Ron DeSantis was ooit zijn grootste tegenstander, staat nu op 15%. De rest komt niet boven de 5% uit. En ja, een van de redenen waarom dat kan is, er is vandaag nog door CNN aan Republikeinen gevraagd, zijn die verkiezingen van 2020, want daar gaat deze zaak over, zijn die nou eerlijk verlopen? Mm. Nou, en dan zegt bijna 70% van de Republikeinse kiezers, nee, die zijn niet eerlijk verlopen, wij geloven daar niet in. Zijn de verkiezingen eerlijk verlopen? Nee, zegt 69%. Nou, dus als je dat weet, dan snap je ook waarom Trump er weer zo goed voor staat. Dan is de kans mogelijk, want Biden heeft gezegd, ik ga door, dat ze weer tegen elkaar opnemen. Daar hebben we ook een nieuwe peiling van. Ja. Op wie zou u stemmen als er vandaag verkiezingen zouden zijn? 43% op Trump en 43% op Joe Biden.
Ja.
Dus wordt hij president? Dat weten we niet. Maar is de kans aanwezig? Jazeker. En dat is ook zijn verdedigingsstrategie. Ik wil president worden en dan verleen ik mezelf gratie.
Ja, hij verloochent dat niet. En het is de schuld van de Biden crime family, zoals hij dat zelf noemt.
Ja,
hè?
Ja, dat zegt hij. Dus de slachtoffers spelen. Maar ik zei net, wat heerlijk dat je zelf gratie kan verlenen. Dus met andere woorden, als je in de gevangenis zit, kan je gewoon nog steeds president zijn.
Ja. mocht hij daarvoor veroordeeld worden en in de gevangenis komen. Dat is niet eens zeker hoor, want ook daar kan een rechter best meewegen. Het is een oud-president, hij is trouwens ook al 80 bijna, dus misschien moeten we dat niet willen. Dat zou best kunnen, maar stel dat hij toch de gevangenis ingaat, ja, dan is het een kwestie van afwachten. Dan gaat hij niet vanuit de rechtbank, maar vanuit de gevangeniscampagne voeren. Ja. En kan hij zich als president alsnog weer gratie
voeren. Ja, en Trump is 77, die kan nog wel
nu
even door.
Nu 77.
Ja, ja. En kan Jack ook nog door, vind je?
Tuurlijk kan Jack door. Die is deze week goed op dreef, toch?
Nou ja, ik heb me niet verkiesbaar verteld.
Nee, premier wordt.
Nog niet.
Hier in Nederland?
Ja.
Nee.
Maar er zijn straks twee partijen, Jack, de BBB en misschien ook wel Omtzigt, die zeggen wij zoeken een premierskandidaat.
Dus ik weet niet of jij daarover verder niks zeggen.
Nee? Ook niet. Nee. Is het al rond?
Nee.
Ook niet.
Oh. Nee.
50 plus. Van Hagen kan het niet meer worden, hè? Nee. Want dat is een kroning.
Maar ik wil het niet zeggen en ik zeg verder ook niks, maar... Ik ben in de afgelopen dagen door twee partijen benaderd om iets te doen. En ik doe het niet. Nee,
okay. Ja, welke partij? Kom op, Jack.
Nee.
Nee, mannenpaard noemen nu.
De hippies.
BBB? Nee. BBB.
Ik zeg verder niks.
BBB
nee, ik zeg verder niks.
50 plus.
50, tuurlijk.
Nee. Jolien van der Heerik heeft me gisteren gebeld.
Ja,
tuurlijk. Blij dat jij er bent, Chris.
Maar Jack.
Ik ga direct ook over die bitcoins van jou beginnen.
Hoe dan ook.
Maar Jack, serieus, verkiesbaar of als lijstduwer?
Verkiesbaar.
Nieuws, hoe dan ook, het maakt Trump allemaal helemaal geen bal uit.
The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Zou deze man een beetje blij zijn met zichzelf?
Ja, zeer.
Gewoon tevreden of zeer, echt lyrisch?
Ja, nou ja, goed, het is een macho man. En hij heeft het ook wel behoorlijk voor elkaar gekregen, financieel. Alhoewel, als je alle cijfers bekijkt, is het imperium ook wat zwakker dan dat je denkt dat het is. Maar ja, het kan in een land als Amerika dat een quasi-toneelspeler... We hebben het natuurlijk ook met Reagan meegemaakt. We hebben het in Californië met Schwarzenegger meegemaakt. Het kan dus gewoon allemaal.
Maar misschien ook even goed om toe te voegen dat... want ik heb ook veel kennissen en vrienden in Amerika die hebben op hem gestemd. Doen dat weer. Die mensen die weten ook wel dat hij soms liegt, of vaak. En die weten ook wel dat hij dingen doet die niet kunnen. Maar
dat maakt ze dus niks uit.
Dat maakt ze niet uit, nee. Omdat ze zeggen, hij is misschien een bad guy, maar hij is onze bad guy. Ja. En dat hele systeem wat jullie nu proberen te verdedigen... dat noemen ze dan het elite-systeem in Washington... dat werkt heel goed als je inderdaad een hoge opleiding hebt... of uit een rijke familie komt. Maar voor ons werkt dat niet goed. Dus dat hij daar als een soort menselijke handgranaat naartoe gaat... en de boel laat opblazen, vinden wij helemaal niet erg.
Maar ze hebben geen alternatief, net zoals wij hier. We hebben het wel eens over de versplintering van de politiek... dat er heel veel verschillende partijen zijn. Maar hier op rechts heb je nog een keuze als je rechts bent... op verschillende partijen. Daar, als je republikein bent... dan kan je alleen maar op de presidentskandidaat...
Ik vergelijk het wel eens met... je hebt daar inderdaad maar twee partijen. Stel nou dat we in Nederland maar twee partijen zouden hebben... en de ene partij schuift Geert Wilders naar voren... en de andere partij, in het geval van Hillary Clinton... Femke Halsema bijvoorbeeld.
Ja, oftewel twee uitersten.
Nou, dan zijn er heel veel mensen hier aan tafel misschien ook wel die zeggen... nou, ik zou normaal gesproken misschien niet op Geert Wilders stemmen... maar als ik moet kiezen... Dan doe ik dat dan wel.
Nee, dan ook niet.
Overigens, Biden maakt zich eigenlijk niet zo heel erg veel zorgen... want die zit lekker op het strand.
Die is in Delaware vakantie aan het vieren. We zien hem hier zitten met zijn vrouw.
Ja.
Veel mensen vragen mij dan van... ja, hoe kan dat nou, de president zo op het strand? Maar daar lopen allemaal geheime agenten omheen... die hem in de gaten houden.
Ik vind dat wel een beetje tragisch om te zien zo...
Hij moet ook vakantie vieren. Het is zomer.
Nee, snap ik. Ja. Maar ja, helemaal alleen.
We hebben een hele mooie foto van hem in zwembroek. En zie je dat hij toch nog een voor 80 jaar een redelijk goddelijk lichaam heeft.
Kijken.
Fantastisch. Die is lekker aan het relaxen.
Ah, nou, we het daar toch over hebben, over goddelijke lichaam. We hadden nog een fotootje klaarstaan van Jack van Gelder. Jack, dit was op het WK. Maar even serieus. Jij bent bruiner dan Ruud Gullit.
Ruud Gullit zegt... Maar dat zei Ruud ook tegen mij op dat strand. Godverdomme, jongen, je bent zwarter dan ik.
Ja.
Ja, ik word heel snel bruin.
Wat heerlijk.
Ja,
lekker.
Ja.
Een goed lichaam, Remy?
Nou ja...
Remy, hou je
ik kan wel een klein beetje aan gewerkt worden, Jack.
Ja, maar dat had ik dan 40 jaar geleden al moeten beginnen, denk ik.
Nou, nee,
ik
kan nog steeds. Zeker.
Ja?
Ja, zeker.
Wat doe je eigenlijk om een beetje fit te blijven?
En we hebben het verder over vandaag. Nou, ik moet zeggen, ik heb fases. Ik heb een tijd geleden heel veel getraind. 2-3 keer in de week.
En wat doe je dan?
Met een personal trainer, met gewichten en veel fietsen. En dat vond ik gewoon ook heel leuk om te doen. En toen ben ik voor de zomer gestopt, omdat ik zei... nou, ik ga het na de zomer weer doen. En ik ben bang dat binnenkort de zomer voorbij is en dan ga ik weer. Nee, maar ik vind het wel lekker. Ik vind het wel lekker, maar ik ben fysiek gewoon. Ik heb slechte knieën. Ik zou ontzettend graag weer padel willen spelen. Dat lijkt me enig om te doen.
Heerlijk.
Maar dat kan ik gewoon niet.
Nee, lekker gaan zwemmen. Is goed voor je knieën.
Ja.
Ja. Want er zijn heel veel BN'ers die op dit moment gewoon knijterfit eruit zien. Bijvoorbeeld Helene van Rooyen. Die is dan binnen 6 weken is ze helemaal afgetraind. Is dat eigenlijk goed, Remy? Of denk je van moi?
Ik ben daar zeker geen voorstander van. En waarom niet? Omdat vaak zie je dat mensen in 6 weken heel de patroon omgooien. Voeding, bewegen, gaan maximaal dat trainingsprogramma omgooien. Ik geloof in duurzaamheid. Dus eigenlijk stapje voor stapje dingen in je patronen veranderen. En dat betekent op het gebied van voeding dat je niet gelijk alles gaat afwegen. Maar dat je zegt van oké, ik ga kleine stukjes doen. Bijvoorbeeld
bloemkool. Ja. Rijst.
Stel je hebt, je eet bijvoorbeeld boterham in de ochtend, maar dat je zegt van joh, ik ga dat omzetten in een pak kwark bijvoorbeeld.
Ja.
Maar niet gelijk alles omgooien, maar stapje voor stapje dus.
Hij is ook jouw trainer, toch?
Ja.
En?
Ja,
streng? Hard?
Hij is heel streng, ja, maar het heeft nog weinig effect. Ja. Maar we waren ook pas net een week bezig,
okay.
Dus dat geeft niet. Maar Remy, waar ik eigenlijk naartoe wil, want we zagen Halina Rijn, we zien Isa Hoes. Als wij dit zien, denken we, nou fantastisch, zou ik ook wel willen in 6 weken. Maar je ziet ook heel vaak dat ze lijnzaad, chiazaad, het moet allemaal bepaalde producten zijn. En mensen die niet zoveel te besteden hebben, die kunnen dat natuurlijk helemaal niet uitgeven. Dus in dat opzicht.
Nee, dat klopt. En daarom, vooral in die programma's van 6 weken, zie je dus dat alles in één keer omgegooid wordt. Maar je kunt dus in jouw voedingspatroon, als je de kleine dingetjes eruit haalt, kun je al heel veel bereiken. En vaak vraag ik aan mensen die bij mij komen, van joh, schrijf een week lang op wat jij eet. Van dag tot dag, van maandag tot en met zondag. Dan gaan we de week daarna kijken. Nou, dan gaan we zitten. En 9 van de 10 keer vraag ik van joh, wat denk je zelf dat eruit gehaald moet worden?
Ja.
Nou, en dan komen ze eigenlijk al bij hetgeen wat er dus uitgehaald moet worden om de eerste stap te maken. En er zijn zoveel verschillende individuen. Dus iedereen heeft ook eigenlijk een ander schema nodig. En wat mensen zien is, weet je, ik wil een sixpack, want die BN'er heeft dat ook binnen 6 weken. Mm-hmm. Ja, dat red je dus niet als jij... ik heb ook heel veel mensen bij ons trainen. Jij ziet ze ook altijd. Ik kan je vertellen, als die binnen 6 weken een sixpack hebben, ja, dat is in principe onmogelijk. Tenzij je dus al een flinke basis hebt.
Precies, en super dedicated bent. Nou, in ieder geval is Helene van Rooyen een heel grote inspiratiebron voor Thierry Baudet. Ja, jullie zitten allemaal heel geanimeerd te kijken. Not.
Nee, not. Nou ja, dat komt ook met name door Baudet. Maar over dat voedsel. Ik heb dan inderdaad wel dat ik op een gegeven moment zeg, nou, deze week salades, niet snoepen, een stukje vlees, een stukje vis. En dan op een gegeven moment is er een avond en dan denk ik, Jezus man, ik ben 72. Ik vind het gewoon lekker.
Ik zou zeggen, ga je gang.
Ja, maar de kaas staat verkeerd om.
Nou, dat geeft Galit wel lijn.
Nu al of zo meteen.
Geef maar een stukje kaas van je.
Aan, Jack,
Galit, vind jij dat je als talkshow presentator, vind je dat je dan altijd ingetogen moet zijn? Of mag je eigenlijk ook wel gewoon je mening geven over alles zoals je nu ook doet?
Ik denk dat je je mening wel kan geven. Maar dat je altijd moet nadenken over... Wat doet dat met mijn gesprekspartner? In het debat zelf, in het gesprek zelf met iemand aan tafel... Mm-hmm. Kan je heel goed zeggen wat je van iets vindt. Maar als hij niet bij jou aan tafel zit, daar een mening over hebben... voorafgaand aan zo'n debat, dat is gewoon heel erg moeilijk.
Dat is lastig, want wij hebben natuurlijk een paar weken geleden... Jeroen Pauw gezien aan tafel. Die was best wel kritisch op onze vriend Timmermans. Daarna zat Fidan bij ons aan tafel. Die was ook best wel kritisch. Ging natuurlijk over MH17 en het feit dat Timmermans had gezegd... dat de slachtoffers mondkapjes op hadden. En dit zei Fidan erover.
Voor de nabestaanden was het natuurlijk shocking... dat hij daar gewoon ineens iets vertelde wat niemand wist. Mm-hmm. En nog erger, dat hij het dus deed uit een vorm van narcisme of ijdelheid... of hoe je het wil noemen. En dat gehele plaatje maakt gewoon, vind ik... dan kan hij nog zo aardig zijn, ongetwijfeld... maar dan heb je echt geen moreel kompas.
Nou, hier waren natuurlijk heel veel meningen over. Heel veel mensen zeiden, dat kan ze niet maken. Ik vond het natuurlijk heerlijk dat ze het zeiden.
Maar hier zit ze niet in als presentator... Ze zit dan gewoon aan tafel. En ik vind hem ook heel anders als dat hij presenteert of hier aan tafel.
Maar Timmermans moet wel een keer aanschuiven bij haar. Kijk, en als je iemand narcist noemt, dat is gewoon een psychische stoornis. Die iemand aanwrijft. Dat is gewoon heel erg moeilijk om dan, voor de anderen ook, om het gesprek op een open manier aan te kunnen gaan. Dus ik denk dat dat te ver gaat. vanuit mijzelf gezien. Vidan is weer een andere persoon dan ik ben. Die staat erom bekend dat ze af en toe een flap uit is. En dan maakt ze weer excuses en dan lacht iedereen erom. Dus misschien kan het bij haar wat makkelijker.
Ja, maar ze is ook een van de weinigen die super uitgesproken is. Ja. En waar je echt graag naar luistert.
Nou ja, dat is zo. Maar het is, dus voor mij zou het veel moeilijker zijn om Timmermans uit te nodigen. En dat hij dan zou kunnen denken van, ik ga hier met iemand praten die met een open vizier naar mij kijkt om het gesprek aan te gaan. En het tweede, ik vind het ook niet fair namelijk dat ze hem aandrijven dat dat een soort van ijdelheid of narcisme is. Want het ging over die VN-veiligheidsraad speech.
Ja.
Dat is 4 dagen na de MH17-ramp. 298 mensen omgekomen. Zijn doel was om ervoor te zorgen dat die lichamen die toen nog verspreid lagen over het weiland en al die bezittingen, dat die teruggingen naar het land van herkomst. Dat de mensen een waardige en eervolle begrafenis zouden krijgen. Nou, hij hield een speech. Als je bekijkt hoe hij dat gedaan heeft, retorisch gezien echt een 10 met een griffel.
En daar gaat
echt
de discussie ook niet over.
Echt heel goed.
Nee, het ging,
maar je begrijpt dat hij probeert, want dat heeft hij gedaan, de mensen te overtuigen daar in die VN-veiligheidsraad. Dat, en dat deed hij met empathie, met gevoel, om ervoor te zorgen dat het beeldend werd, dat verhaal.
En een leugentje.
En een leugentje misschien wel. Of een beetje de waarheid geduwd kant die hij op wil. Om ervoor te zorgen dat die veiligheidsraad meeging en die mensen terug naar huis konden. En ik denk, als je heel eerlijk bekijkt naar die situatie, dat dat geoorloofd is. En daar dan allerlei dingen aan verbinden. Ja, het is leuk voor de bühne om te roepen dat die meneer niet deugt. Maar ik vind op basis van dat voorbeeld dat onterecht.
Oké, maar dan even terug naar de topic waar we het net over hadden. Dus je vindt eigenlijk dat je niet alles kan zeggen als je presentator
bent? Wel als je aan tafel zit.
Wel als je aan tafel zit, maar niet als je niet aan tafel... Oh ja? Vind je dan als jij met Timmermans aan tafel zit, dat je hem narcist mag noemen?
Nou, ik denk, narcist zou ik niet zeggen, want dan moet je psychiater of psycholoog voor zijn. Maar ik kan wel tegen Timmermans zeggen, van, waarom is dat nou, waarom was die leugen nou?
Maar jij zegt, wat Vidan hier gezegd heeft, als ze dat had gezegd en Timmermans zat erbij, dan kon het wel.
Ja, narcist zou ik niet zeggen, maar vanuit haar...
Dat zijn jouw woorden niet,
juist,
vanuit
maar
haar.
Vanuit haar, in debat met Timmermans, zou dat prima kunnen. En dan zou hij erop kunnen reageren.
Dat maakt inmiddels overigens niet meer uit waar Timmermans aanschuift, want het is hier zoveel over gegaan. En ik denk ook wel terecht. En hij heeft gezegd, ik ga nergens zitten totdat ik officieel kandidaat ben. En we weten allemaal of hij nou bij jou aanschuift of ergens anders. Dit zal een van de eerste vragen zijn.
Maar wat zou jij hem adviseren? Want ik neem aan
nou, geadviseerd om überhaupt al ergens een reactie te geven. Want dan ben je er namelijk van af. Je moet dit, als deze discussie speelt, en dit speelde een paar dagen heel erg, met name nadat hij zijn kandidatuur bekend had gemaakt en Jeroen Pauw die opmerking maakte, dan moet je meteen korte metten daarmee maken.
Ja, maar wat moet je dan zeggen? Je weet dat het eigenlijk waar is? Dat je eigenlijk een leugen hebt gebruikt?
Nou ja, hij kan bijvoorbeeld zeggen wat Geliet net zegt. Maar als je het niet zegt en dat gaat wekenlang doorzeuren, dan gaat het dus wekenlang erover zonder dat jij je repliek kan geven. Wordt alleen maar erger van. En nogmaals, zometeen schrijft hij of bij jou aan of bij jou. Maar dan gaat het er weer over.
Wat zou je politici adviseren om bij welke talkshows aan te schuiven?
Ja, je moet aanschrijven. We hebben in Nederland niet 2 partijen, dat zijn er net maar heel veel. Dus je moet vooral kiezers naar de stembus krijgen waarvan jij denkt, ja, die gaan op mij stemmen natuurlijk. En die moet je proberen te overtuigen om naar de stembus te gaan. Dus niet zozeer om op jou te stemmen, maar mensen die jou goed gezind zijn, moet je overtuigen om naar de stembus te gaan. Dat doe je in programma's waar iets te halen valt. Dus ik snap dat journalisten vaak zeggen, je moet overal zitten. Maar als medewerker van een partij moet je vooral jouw politicus ergens naartoe sturen waar wat te halen valt. En voor kleine partijen betekent dat overal doen. Dan bel je vaak talkshows op en dan zeg je, nou, we hebben een nieuwtje. En als bijvoorbeeld de lijsttrekker van Volt bij jou mag zitten, dan gaan we dat nieuwtje bij jou brengen. Ja, als je bij de VVD werkt, kun je natuurlijk wat kieskeuriger zijn. En ga je natuurlijk eerder, in het geval van de VVD, naar de mannen van VI. Ja. Dan dat je misschien bij
Jack valt weer aanschrijft. Jack valt weer in slaap. Had hij van de week ook.
Nou ja, dit vind ik zo'n politiek gelul.
Het is zo.
Ja, maar
het is zo.
Maar ik vind het niet. Normaal gaan we het er
ik vind, het is wat het is, ik vind dit geen oranje zomer. Het gaat met, nee, dit is op één met een tafel met kaas. Mm-hmm. Maar laten we proberen het een beetje gezellig programma te maken.
Nou, laten we mensen even kijken. Over Wesley Snijder. Want vind jij... Je bent niet blij, hè, Jack?
Meneer, nu
ik
niet?
Ik ben helemaal niet blij. Ik ben echt helemaal niet blij mee. Hou maar op. Echt niet blij mee.
Misschien moet jij eens gaan daten met juffrouw Petrie. Dat zou misschien best een leuk
duo zijn. Ja, nooit. Ja.
Wesley Snijder. Zou jij hem adviseren, analist bij Veronica Offsite, te blijven of assistent bij Ajax?
Hij moet tv-werk blijven doen, want dat doet hij voortreffelijk. Ik vind dat hij zich heel erg goed uit. Dat hij met verstand spreekt. Dat het heel leuk is dat hij natuurlijk heel veel anekdotes heeft en heel veel heeft meegemaakt. Ik begrijp niet wat hij bij Ajax zou moeten gaan doen op het moment dat er al 2 assistenten zijn naast de hoofdcoach. Hij heeft dan nu zijn excuses aangeboden aan de F-site, omdat hij op een gegeven moment zei, Utrecht is mijn stadje en weet ik veel wat. Dat is allemaal goed gegaan.
Mm-hmm.
Maar Wesley is natuurlijk ook voor zichzelf een wat ongeleid projectiel. Kijk, als hij zegt, ik ga de trainingscursus doen en mijn opstap is dus om punten te gaan scoren en ervaring op te doen om bij Ajax aan te sluiten, dan kan het werken. Maar dan moet hij er heel erg voor gaan. En hij moet op het moment dat hij bij Ajax iets zou gaan doen, zijn tv-werk opgeven. En ik weet niet of hij dat wel wil.
Nee, en wie aan Wesley Snijder denkt, die denkt toch vaak aan dit fragment.
Wesley, die rijdt in een Hummer, is al ongetwijfeld op een... op een kussentje zitten. Want anders kan hij niet boven het raam kijken.
Ik zit te denken, jij zegt, hij heeft een kussentje. Het schijnt dat ze die stoel weggehaald hebben en dat die staat. Hij zit helemaal geen stoel in die auto.
Chris, zie jij het snel rondkomen met Snijder?
Nee.
Waarom niet?
Nee, dat gaat een hele tijd duren. Hij moet nog allemaal gesprekken voeren met Ajax. Hij heeft ook niet het figuur nu om zeg maar, op het veld te gaan staan. Hij is veel te dik en te zwaar. Geen topsporter die hij uit moet stralen. En de jongens, hij heeft natuurlijk heel lang topvoetbal gespeeld. Maar de topvoetballers van nu hebben een hele andere kijk op voetbal en kijk op de sport dan hij had in zijn tijd. Dus en hij moet maar afwachten of hij 5 dagen per week van 's ochtends 8 uur op de club tot 's avonds 5 uur op de club.
Maar hij moet toch gewoon technisch manager worden daar bij zo'n club? Hij moet toch spelers verleiden om naar Ajax te komen? Hij heeft een goed netwerk, heeft in de top van Europa gespeeld. Daar zie je hem toch veel meer een rol vervullen dan op het veld. Ik heb nooit een trainer in Wesley Snijder.
Nee, maar hij was ook gelijk gestopt hè, met die trainerskeuze. Ja, dat heeft hij een paar keer gedaan.
Maar technisch manager, jongens, daar moet je echt wel iets voor kunnen. En hij heeft inderdaad zijn relaties. En dat heeft hij... Ik kan het
Huntelaar voorbeeld, en Hamstra deden het.
Ja, maar ik kan het voorbeeld geven.
Ja, wat wil je daarmee zeggen?
Patrick Kluivert is een schat van een jongen. Geweldige gozer. Die was op een gegeven moment technisch manager bij PSV. Bij PSG. Dus bij Paris Saint-Germain. En die ging een aantal keren met de taxi, werd hij gehad, of met een auto van PSG. En er stapte ook iemand in die dan vanuit hetzelfde hotel naar Paris Saint-Germain ging. En na een aantal keren heeft hij aan diegene gevraagd: goh, u gaat ook naar Paris Saint-Germain. Wat doet u eigenlijk? Waarop die jongen zei: ik ben Meunier, ik ben rechtsback. Weet je, dus het is wel.
Ja, maar dat is
wel een vak.
Dat is wel makkelijk. Kijk,
ja, maar het is
van
vak.
Patrick kan je veel zeggen. Hij is een
fantastische kerel.
PSG, maar ook bij Barcelona een rol.
Tuurlijk.
Goede trainer bij Twente met het jong Twente kampioen geworden.
Absoluut.
Ik denk dat we soms net te makkelijk doen over de kwaliteit en capaciteit.
Nee, maar we denken ook vaak dat mensen die bij wijze van spreken goed gevoetbald hebben allerlei functies meteen kunnen bekleden. En daar gaat het een beetje om.
Ja, en maar zei net, we moeten wat meer oranje zomer ervan maken. Dan moeten we misschien een Aperolletje erin gooien. Het is natuurlijk ook gek dat je bij Ajax werkt en vorige week nog op het muziekfeest op het plein staat. Met Aperolletje, Aperolletje, toch? In het zonnetje. Ja. Mijn bolletje.
Ik denk, hij lult even niet mee, maar hij doet, hij lult hier ook over.
Ja.
En je had hem even terug in zijn hok, maar eens weer met En hoe zit het met die algemeen directeur? Alex Kroes, komt hij nou wel of niet? En hoe lang gaat het allemaal duren?
Ja, hij gaat zeker komen, al moet hij een jaar wachten. Het is de ideale kandidaat voor Ajax.
Je moet even uitleggen wie het is.
Alex Kroes is een Amsterdamse jongen. Gevoel bij Ajax in de amateurs, voetbal nog steeds bij de amateurs van Ajax. Heeft SEG opgericht, dat is het voetbalmakelaarskantoor, een van de grootste van Nederland. Daarna heeft hij Go Ahead Eagles gekocht. Hij is financieel volkomen onafhankelijk.
Gekocht voor 2 miljoen en voor 10 miljoen verkocht.
En heel belangrijk, financieel onafhankelijk. Dat maakt hem ook veel onafhankelijker in zijn positie als algemeen directeur. Bij AZ heeft hij het een jaartje rondgelopen, omdat hij eigenlijk al rond was met Ajax vorig jaar.
Maar Ajax wilde hem toch niet meer vorig jaar?
Van der Sar wilde hij. Hij zou technisch directeur worden.
Ja, en dat wilde Van der Sar niet. Hij heeft heel lang lopen dralen van, joh, we moeten praten. En op vakantie heeft hij gezegd, joh, flik hem maar op in die flauwekul. Als je mij niet wil, zeg ik zelf af. Dat is een heel sterk teken. En nu waren ze zo in paniek met Ajax. Want er gingen allerlei namen rond. De naam van Martin van Geel ging rond. Demi de Zeeuw ging rond. Nou, noem maar op. Iedereen, zelfs Jack is nog even genoemd. En dus iedereen werd genoemd op een gegeven moment.
Ja, Jack stijgt tot grote
hoogte. Het zou niet bekend mogen worden. Nee, ik weet het niet. Nee.
Ja, maar hoe schat jij de kans in?
100%. Nee, hij wordt nu al met directeur. Kijk, AZ doet nu een beetje lastig, want hij heeft een concurrentiebeding. En dan zegt, maar AZ wil gewoon nog een paar maanden salaris terug hebben van hem. En dan wordt hij gewoon, ik denk, na de transferwindow benoemd.
Ja, ik heb Robert Eenhoorn gesproken vanochtend. En die zegt dat ze eigenlijk verrast waren. Want het is typisch dan toch Ajax, die op een gegeven moment roept, we krijgen een nieuwe algemeen directeur. En de Raad van Commissarissen zal op een gegeven moment bekendmaken precies wanneer die gaat werken. Maar het was bij de AZ nog niet gecleared. En Eenhoorn zegt, wij gaan heus, we zijn on speaking terms, we gaan er heus uitkomen met elkaar. En dat vind ik buitengewoon netjes van AZ. Want een paar jaar geleden heeft AZ natuurlijk het geweldige probleem gehad dat ze niet Europees dat konden doen wat Ajax uiteindelijk wel mocht doen. Mm-hmm. En dat vind ik, zou ik geweldig vinden als ze daar overheen stappen. Maar het is, Ajax is het weer even iets te snel gegaan. En AZ trapt even op de rem. Maar uiteindelijk gaat hij gewoon algemeen directeur worden.
Wat ik zo geweldig vind is dat iedereen ademloos naar jou zit te luisteren. Terwijl je alleen maar NAC-fans zit. Het interesseert helemaal niemand.
Nou, ik ben bij NAC ooit geweest. Heel lang geleden. En toen werd er, misschien dat de oude NAC'ers dat weten, er was een loterij. En er werd toen in de tijd, was de hoofdprijs een fiets. En ik won toen op lot 8212 de fiets.
En ik kreeg toen die fiets mee, ja, geweldig. Maar mijn moeder zat in Utrecht bij haar broer. En mijn vader en ik gingen naar Utrecht. En we kwamen daar aan met uit de achterbak een fiets. En mijn moeder dacht dat we iemand hadden doodgereden.
Oh, kijk hem lachen.
Ja, dat is leuk, ja.
Even nog een vraag aan Chris, want jij hebt altijd goed ingevoerd. Jack is dus gebeld door 50PLUS. Ken je toevallig ook de andere partij die Jack gebeld heeft dan?
Nee, die ken ik niet. Maar ik weet zeker dat het 50PLUS wordt. Want Jack is heel close bij Jurien van der Heerik. Okay. Ze hebben gisteravond contact gehad. Ja. En Jack gaat gewoon op de lijst. Lijstduwertje.
No.
In de Tweede Kamer.
Ik ga niks doen in de politiek. Nee.
Zeg even iets anders. Want Martin van Geel, nu bij Willem II, heeft al eerder natuurlijk bij Ajax gezeten, ook bij Feyenoord. Die werd ook nog genoemd. Maar
die werd ook nog
dus
genoemd. Ja, het was eigenlijk de voorkeur van Edwin van der Sar dat Martin benoemd zou worden. En Henry Hendricks van de ledenraad van Ajax is heel close met Martin. Ja. Die was eigenlijk naar voren geschoven tot het moment dat Edwin ook die vreselijke hersenbloeding kreeg. Dus Martin eigenlijk... Ja, uit de picture geraakt. Toen hebben ze gedacht, jongens, we hebben een Amsterdamse jongen, Aras Kroes, die bellen we gewoon en die gaan we benoemen.
Maar goede zaken, man. Ik denk dat het ook goed is dat hij een vastberaden iemand die daar hoog in die organisatie de boel kan aansturen, met wat meer risico nemend wellicht dan wat er nu gebeurt. Ik denk dat er op dit moment komen wat spelers binnen, hè, bij Ajax. Misschien dat de technische man heeft weer wat spelers binnengehaald. Is nu bezig met Jakov Medic. Speelt bij St. Pauli in de Tweede Bundesliga. 1,93 lang. Ze zijn er wel bezig, maar ze zijn...
Ze kopen een reservekeeper in Duitsland.
Ja, maar ze zijn heel erg in het datasysteem bezig. Een beetje Moneyball.
Moneyball, ja.
Maar dat betekent wel, als Aras Kroes komt... dat of Bissentat weg moet, of Maurits Hendricks moet weg. Want drie kapiteins op één
schip. Wie denk jij dat je weg gaat?
Hendricks.
Dat denk ik ook.
Floortje Dessing, die is een beetje boos. En misschien heeft ze wel gelijk. Ze is in ieder geval hartstikke boos. En dat heeft te maken met... Zij vindt dat toeristische activiteiten in onder andere Bali, op Bali... dat moet kappen. Oftewel, je mag geen olifanten meer aaien. Je mag bijvoorbeeld niet meer kameel rijden. Wat vinden jullie daarvan?
Nou...
Ja, niet meer dan terecht.
100% gelijk. Ja, dieren zijn geen attractie. Dan vind ik het ook heel goed dat het in het circus niet meer mag. En iedereen die met zijn volle verstand, dat kan bijna niet met volle verstand, op zo'n kameel gaat zitten of op een ezel of wat voor dingen dan ook. Dat moet echt verboden worden.
Ja. Ja. Dus ook Floortje Dessing is niet blij.
Ik ben meteen helemaal niet blij.
Ik ben echt helemaal niet blij mee. Hamer op. Echt niet blij mee.
Ik heb een podcast, die heet Amerika in 15 minuten.
Hij is echt handig.
Oh, gaat hij hoor.
Niet normaal.
Beantwoord ik vragen van mensen, maar er werd van de week...
Je verkoopt t-shirts en petjes ook.
Dat doen we net niet.
Kom nog.
Van de week werd mij gevraagd iets heel anders van... noem eens een mooi attractiepark in Amerika. Want we gaan met de familie naar Amerika toe. En toen zei ik er ook bij... ik ben heel vaak, vond ik heel mooi, naar SeaWorld geweest. En dat is fantastisch. Dan kun je heel dicht bij die orka zien. Maar dat is iets waar ik achteraf bijvoorbeeld ook spijt van heb. Mm-hmm. Dat zijn hele intelligente dieren. Die zitten voor hun niveau. Ze zijn natuurlijk grote beesten in een soort kleine vissenkom. Soms 80 jaar worden die dieren. Dat vind ik schandalig. En achteraf heb ik er ook spijt van dat ik dat gedaan heb. Dus iedereen kan wel die fout maken om het te doen. Maar nu kun je zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet meer.
Hij weet echt alles, hè?
Maar dan moet je ze sturen naar de San Diego Zoo. Want dat is echt de mooiste open lucht dierentuin. Het is geen dierentuin, het is gewoon een soort park.
Ja, ja, ja.
Dat is fantastisch.
Die hebben geen orka's, toch?
Huh?
Die hebben geen orka's, volgens mij.
Als jij het wil, komen de orka's.
Oh. Zometeen, dan zijn we terug. En dan gaan we eens eventjes kijken hoeveel het is geworden bij Hemmerbu, moet je zeggen. Dat zei Leo Driessen, die komt veel bij de IKEA. Hemmerbu tegen FC Twente. En nog veel meer, dus blijf bij ons. Tot zo. Oranje zomer. En gisteren zat hier Jan Slachter en die maakte bekend dat Animal Crackers terugkomt met André van Duin. Dat vinden heel veel mensen hartstikke leuk. Vind jij dat ook leuk?
Vind ik fantastisch, ja. Maar ik vind alles van André van Duin leuk.
Ja, jij bent wel een beetje verliefd op hem, hè?
Ik ben verliefd op André van Duin, dat klopt.
Ja, wat vind je zo mooi aan?
Ik vind hem, ik ben opgegroeid met natte haartjes. Keek ik altijd naar de André van Duin show. Was op RTL 4, ging hij als Jan Wijdbeens bij allerlei mensen thuis. Dat was heel grappig. Ik heb die videobanden van hem grijs gedraaid. Dus ik ben wel een groot fan. Ja.
Heb je hem wel eens ontmoet?
Nee, maar dat gaat wel gebeuren.
Oh, ben ik heel, dat weet ik niet.
Nou, ik was dan weer tijd terug bij 7:30 bij jou.
Ja.
En Jan Slachter zat daar ook. En Jan Slachter vroeg hetzelfde. Heb je hem wel eens ontmoet? Ik zei, nou, ik heb toevallig nog nooit in een programma gezeten waar ook André van Duin zat. Toen zei Jan van, vind je het niet leuk om een keer naar een opnamedag van Heel Holland Bakt te komen? Dus ik ga in september naar een opnamedag van Heel Holland Bakt om André van Duin te ontmoeten. En daar heb ik heel veel zin in.
Hè? Ja, wat leuk. Ja. Ik zag trouwens Edwin Smulders, paparazzo, die zag ik daar nog in de bosjes liggen.
Ja.
Dus ik ben er even naartoe gelopen. Ik zeg, waar kom je voor? Geen moment. Hij komt gewoon voor jou. Je wordt echt met de dag populairder.
Ja, nou, dit klopt wel. Maar oh. het zit iets anders. Ik werd van de week gebeld door een meneer van de Story. En die wilde wat vragen stellen. Gewoon over mijn vrienden en over andere dingen. Dus dat had ik gedaan. Het was een heel leuk gesprek. En die zei, nou, dan stuur ik even een fotograaf op je af. Voor in de Story om foto's te maken. En dat was Edwin Smulders. En het idee was dat ik dan met mijn vriend door de straat ging lopen. En er werden foto's van gemaakt. Maar
helemaal geregisseerd.
Mijn vriend zei, hell no.
Nee,
die wil er helemaal niks mee te maken hebben. Dus dan heb ik als vervanger heb ik de hond meegenomen. Dus vanmorgen heb ik door Haarlem gelopen met de hond. Maxie. En Edwin Smulders. En zijn er foto's gemaakt. Maar was heel gezellig, aardige kerel.
Nou, volgende week in de Story te zien. Ja. Hartstikke goed. Morgen zit hij trouwens Guido den Aantrekker. En die heeft natuurlijk een Story. Vlees zit hij nog bij de Story?
Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij hij doet meerdere bladen. Maar
ja, hij doet meerdere.
Ook de Story.
Ja. Maar welk programma zou jij graag terugzien komen? Op de
ik moest erover nadenken. Talent of Zee in de Lucht heb ik gezien vorige week weer. Dat vond ik fantastisch. Ik zat met mijn kinderen te kijken. Die zeiden van, heb je hier naar gekeken? Het slaat nergens op, duurt te lang, niks aan. Nou, dat is wel nostalgie. Maar het zat bij mij niet echt in de spelshow. Wat ik echt heel tof vond, is Spijkerhoek. De serie.
Ja.
Ja.
Met Milou Steenis geloof ik. Ja, ik zie hier al herkenning. Nou. Ja, allemaal boven de 40 zeker.
Ja.
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 Nee. Nee, lang zitten dan. Ja, Spijkerhoek vond ik ook leuk. En jij, Jack, wat moet terugkomen?
Nou ja, ik had het leuk gevonden als Cote & Bee ooit nog op televisie zouden komen. Maar Jiske Vet zou ik ook geweldig vinden.
Dat is allemaal, ja maar Jiske... Boven de 60 of niet?
Nee.
Wow.
Sorry. Maak het zo goed.
Ja, maar Jiske Vet was echt bijzondere humor. Dat was echt geweldige humor.
Beetje jouw humor.
Ja, inderdaad. Humor van hoog niveau.
Wat is een programma wat je zelf graag nog zou willen doen?
Poeh. Nou, ik heb ooit gezegd dat ik een muziekprogramma heel leuk had, zou hebben gevonden. En toen ik in 95 naar de NOS ging, was de Tros ook nog steeds onderdeel van mijn verdiensten. Dus dat hebben ze samen gedaan. En toen werd ik in 2000 of 2001 gevraagd voor de eerste serie van de beste zangers om te presenteren. En dat had ik geweldig gevonden, maar dat wilde de NOS toen niet. 2 jaar achter elkaar niet. Dus dat is mijn neus toen voorbij gegaan. En dat had ik wel heel leuk gevonden. Ik vind het gewoon leuk om muziek te maken een beetje, maar in ieder geval muziek te horen. Daarom was het programma van Matthijs op de zaterdagavond bijvoorbeeld fantastisch. Dus ja, iets met muziek, al is het alleen maar in de coulissen om te kijken.
Heerlijk, ja. En je moet doen waar je goed in bent, hè?
Jack? Ga je weer...
nee, ik heb hem niet klaarstaan, want dan word je helemaal niet blij van. Anyway, Chris... Nee, nou vinden ze het heel flauw in de regie. Die denken, nou starten we niet meer in.
Nee.
Chris, nou heeft de KNVB is gekomen met een heel pakket aan maatregelen. Het moet allemaal anders, het moet ook gewoon wat strenger. En dan zeg jij, goed idee?
Kansloos. Het is echt weer vandaag open de Telegraaf ermee. Er komen volgsystemen, er komen de slimme camerasystemen. En dan gaan we het harder aanpakken, dat supportersgeweld. Nou, ik kan even zeker, bij Feyenoord komend seizoen staan ze gewoon geen slimme camera's. Gewoon net langs alle kanten van het veld om maar problemen te voorkomen. Om boetes te voorkomen en gezeik te voorkomen. De KNVB heeft heel grote mond over, we gaan allerlei dingen doen. Er loopt nu een pilot bij PEC, bij PSV, bij Feyenoord. Er is nog geen camerasysteem gekomen. Dan zeggen ze, we gaan de digitale meldplicht doen. Alle supporters met een staand verbod moeten zich digitaal melden. Dan van de politievakbond zeggen, jongens, kansloos, gaan we niet doen. Ja. We hebben geen capaciteit. Laten we nou doen, geen uitsupporters. Dat is ook kansloos, want als je uitsupporters weert, dan krijg je illegale kaartenhandel. Dan komen de
Maar dit is allemaal niet doen. Wat moeten ze wel doen dan?
Ze moeten die slimme camerasystemen, die zijn er. Je hebt hele slimme systemen waar je zeg maar duizenden mensen gelijk kan scannen. Van, joh, daar zijn ze. Maar in Nederland, het gaat overleg. Een
bureaucratie.
Bureaucratie.
Maar als er een systeem komt, Chris, dan moet er ook een keer goed gestraft worden als je iets verkeerd doet. Want nu wordt geroepen, als je vuurwerk bij je hebt, dan krijg je 5 jaar... Ga jij er nou hier tussendoor zitten lullen?
Jij zegt dat ik wil geen lijstduwer worden.
Nee, Raymond, Jack is niet te
vullen. Nee, maar dan zou er 5 jaar stadionverbod komen. Maar dat is niet na te leven. We straffen überhaupt veel te weinig.
Dus het moet eigenlijk via het strafrecht?
Ja. Nou, ja, het heeft te maken met de maatschappij. Ik lees vandaag dat iemand bij een winkelcentrum, een vrouw van 21, die heeft iemand gestoken.
En dan denk ik, als we dat nou eens aanpakken, dat de messen en dat soort toestanden, dat we echt gaan straffen. Iemand die een mes bij zich heeft en iemand steekt, die gaat gewoon 3 maanden de bak in. Dat gebeurt bijvoorbeeld over de grens in Duitsland en in België en in beide ieder land. En na 3 maanden vraag je hoe die heet. Dan ben je er zo vanaf.
Ja. De harde hand. Anyway,
ja, natuurlijk. Veel te makkelijk.
Ja, dat begrijp ik ook wel.
We beginnen natuurlijk met de klassieke strijd in de Johan Cruijffschaal. Noah was gisteren al bij de persconferentie. Maar het winnen van de eerste prijs van het seizoen is natuurlijk geen garantie voor een succesvol vervolg.
Een duik in het verleden wijst uit dat de winnaar van de Johan Cruijffschaal vaak niet aan de haal gaat met de landstitel. Uit statistieken van Bet City blijkt dat het sinds het seizoen 2000-2001 slechts 3 keer voorkwam dat de winnaar van de Johan Cruijffschaal ook aan het einde van het seizoen met de allerbelangrijkste schaal in handen stond. 2 keer was dat wel PSV. Maakt dat de Eindhovenaren nu weer de favoriet?
Dat vind ik zo'n belangrijke en rare vraag. Totaal oninteressant.
Vinden wij niet. Morgen is die wedstrijd dus. Het vervolg van de wedstrijd Hemmenbu tegen FC Twente. 1-0 staat het voor Hemmenbu. Die kun je zien op Veronica met Noah en René van der Rijk. Het is verlengen. En voor nu bedankt voor het kijken op deze zender Hart van Nederland. Jullie bedankt voor het komen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.